Mijn naam is Octavia Siertsma. Als aanbestedingsspecialist ondersteun ik bedrijven bij het inschrijven op aanbestedingen. Ik ben de auteur van het handboek Inschrijven op aanbestedingen en ben mede-initiator en trainer van de e-learning Leren over aanbesteden. Een complete e-learning voor iedereen die meer wil weten over het inschrijven op aanbestedingen. In deze podcast vertegenwoordig ik de inschrijver.
Mijn naam is Peter Streefkerk. Als inkoopadviseur begeleid ik aanbestedingen. Soms in de rol van projectleider, soms in de rol van adviseur. Ik vertegenwoordig in deze podcast de zijde van de aanbestedende dienst.
Welkom bij weer een nieuwe podcast en die gaat over de VDLC-methode. En dat is een methode van Theo van der Linden, bij de meesten wel bekend van de jurisprudentie, van de trainingen die hij geeft, de jurisprudentie marathon en nou, nog een paar zaken, maar dat kan Peter goed toelichten. En Theo heeft een methode ontwikkeld, wij noemen het even, ik geloof dat hij het ook de VDLC-methode noemt. En die willen Peter en ik eens even bespreken om te kijken of dat iets is en wat de plussen en de minnen zijn.
Nou ja, Theo, zoals jij dat netjes al hebt gezegd, bekend in aanbestedingsland, komt altijd voor zijn mening uit.
Klopt.
Zijn jurisprudentieuitspraken worden gepubliceerd op Piano.
En ja, dat
hij
klopt.
Heeft ook een tool ontwikkeld.
Ja.
In plaats van de boeken die hij schreef, want die boeken werden steeds dikker.
Ja.
Ik heb inmiddels halve plank vol. En heel goed, Theo gaat met zijn tijd mee. Hij ontwikkelt er een tool voor.
Ja.
En dit kwam ook voort uit wat hij ziet in de markt. En zoals gezegd, Theo komt altijd voor zijn mening uit. Dat toetst hij wel altijd, want soms is hij heel duidelijk. En dan vraagt hij wel van, heb ik het fout of goed?
Ja.
Of wat is jullie mening daarover?
Ja.
Dit heeft hij, die VDLC-methode, heeft hij ook al in een aantal presentaties uitgewerkt. Hij heeft dat gepresenteerd.
Ja, hij heeft het laten zien wat zijn ideeën zijn. Ja.
Ja. En hij gaat er ook een training over geven. Komend 2025. En ja, ik vind het interessant om het met jou ook te bespreken. Omdat jij aan die andere kant zit. En het jou ook raakt. Want dat heeft hij zelf ook benoemd. Hij zegt, en corrigeer me maar of ik dat nu goed zeg of niet, dat de ontwikkeling van AI-tools van invloed is op ons vak aan beide kanten.
Ja, en dat komt volgens mij ook omdat hij steeds riep, dat roept hij al heel lang, van het inschrijven op een aanbesteding wordt een wedstrijdje tekstschrijven. Nou, dat wordt zo straks, heeft hij het gezegd, wordt een wedstrijdje AI-tools. Wie heeft de beste tools, kan daar het beste mee omgaan. Dus dat snap ik ook wel. En of dat een goede ontwikkeling is, kun je afvragen. En daar heeft hij dus inderdaad een alternatief voor bedacht.
Ja, een alternatief wat in de praktijk nog getoetst moet worden.
Ja.
Maar nogmaals, inkopers, ga ermee aan de slag, zou ik zeggen. Want het is gewoon interessant om te ontdekken of die methode
werkt
en in welke vorm.
Ja. Hoe, weet
je, alles is aan te passen.
Ja. Even concreet, waar bestaat de methodiek uit? De prijs
eerst even terug. We hebben het over Europese aanbesteden.
Ja.
Daar ga je het bij gebruiken.
Oké. Okay.
En even los van welke aanbesteding, laat me er even van uitgaan. Het makkelijkste is de meest gebruikte, de openbare methode.
Dat is goed.
Nou, in de praktijk zal je bij het opstellen van je aanbestedingsdocumenten voor die aanbesteding dezelfde stappen doorlopen. Alleen met de uitwerking van de verschillende onderdelen van de aanbestedingsdocumenten en dan met name de gunningscriteria, daar zal je wat meer overleg over.
Daar doet hij het anders. Daar is zijn voorstel wezenlijk anders. De prijs laten we even buiten beschouwing, want dat blijft natuurlijk gewoon altijd hetzelfde. Maar
dat is
een van de vier
aspecten.
Ja,
een van de vier, hè?
Ja, en dan hou je dus drie andere kwalitatieve criteria hou je over. Die prijs gaan we het dus niet over hebben nogmaals. Nee. We gaan het hebben over die drie kwalitatieve criteria. En welke drie zijn dat, Peter?
Nou, dat zijn meetbare gunningscriteria.
Ja, dat is één.
Meer keuze casussen vragen.
Dat is twee.
En open vragen.
Oké. Okay.
En we gaan ze ook in die volgorde behandelen.
Nou, brandlos.
Brandlos. Meetbare gunningscriteria. Dat vond ik een hele leuke, want er zijn gewoon een aantal dingen in je... Nou ja, die zitten tussen eisen en wensen, maar we hebben het hier over kwalitatieve criteria, dus meer wensen, die je gewoon kunt meten. Een leveringstermijn, daar kun je van zeggen van 2 dagen maximale score,
ja.
10 dagen 0.
Ja.
Daar heb jij vast ook ideeën over.
Nou, je moet dat... wel, ja, mijn idee, mijn eerste wat bij mij binnenkomt is, weet de beoordelingscommissie, weet de inkoper wat een reële termijn is voor levering. Want je kunt wel zeggen 2 dagen, dan krijg je de maximale score. Ja, maar is dit bij datgene wat jij hebben wil, is dat reëel? Ja, kijk, als het iets van de plank is, ja, dan kun je dat zo leveren.
Ja.
Maar als het iets is wat specifiek is of wat gewoon meer levertijd kost in, om wat, voor reden dan ook. Ja, dan moet je wel weten wat reële termijnen zijn en moet je daar de leverancier de keuze in geven.
Ja, maar dat moet je bij de formulering van je eisen ook altijd weten. Want jij kent
het
vast wel dat er eisen staan die denken van, ja, oh, maar dat kan helemaal niet.
Ja.
Nou, dan ga jij vragen stellen, want dat is jouw stokpaardje. Terecht. Hey, je vraagt hier nu iets aan de markt wat er gewoon niet
reëel is. Ja.
En als het goed is, krijg je bijval van anderen.
Ja, dus dat zijn de vragen,
meetbare gunningscriteria. Even, wel nog even hoog over. Prijs, meetbare gunningscriteria, die meer keuzevragen en de open vragen, die moeten wel ieder een wegingsfactor krijgen.
Oké. Okay.
Die 4 onderdelen.
Ja.
Dus je moet ze wel in verhouding tot elkaar willen zetten. Net zoals je voor, ja, zoals je gewoon ook altijd
prijs-kwaliteit prijs, ook in de verhouding
en de verschillende
zet.
Onderdelen.
Ja, snap ik.
Die meerkeuzevragen, ja, die vond ik eigenlijk nog leuker, hoewel ik er zelf een slechte herinnering aan heb. Die kan je zelf formuleren. Dan is dat heel veel werk.
Ja.
Maar het is ook een kwestie van ritme. Ik heb er ooit voor mijn boek 330 moeten formuleren. 330 keer 4 keuzes. Dus
ja,
even...
dat weet ik. Ik heb wel eens pubquizzen zitten maken met meer keuzeantwoorden. Dat is inderdaad lastig, ja.
Ja, maar daar zou je toch wel weer de hulp van ChatGPT of Copilot of Perplexity, noem maar even, kunnen gebruiken.
Ja.
Maar ook daar weer, toch weer een maar. Let op, als je die tools inschakelt, controleer ook of de... Of daar geen fouten in zitten. Ja. Of daar hele gekke dingen in zitten.
Maar goed, dat kan dus ook alleen maar als je als inkoper of team wat bij de aanbesteding betrokken is, voldoende kennis en ervaring, deskundigheid hebt om te kunnen beoordelen of dat wat er uit zo'n AI-tool komt, of dat realistisch is en of dat, nou ja, of je daar de markt mee op kunt als inkoper. Ja, ja.
Terechte vraag. Nou, dat is het derde onderdeel. Het vierde onderdeel zijn de open vragen. En daarmee ga ik even weer terug naar de vorige categorie. Die meerkeuzevragen en die open vragen, die ga je laten beantwoorden door de inschrijvers in een sessie bij jou
op locatie.
Als aanbestedende dienst.
Oké, okay. Dat is interessant. En waarom zou die dat willen?
Omdat je dan de invloed van...
tekstschrijvers.
Tekstschrijvers, de AI-tools uitsluit. Het gaat gewoon echt om de kennis, deskundigheid van die inschrijvers die ze wel paraat moeten hebben.
Dus de aanbesteden dienst mag wel AI-tools gebruiken, maar de inschrijver niet?
Nou, ik heb al in de voorbereiding ook gezegd dat waarom je die meerkeuzevragen in de... Ja, dan sluit je het uit. Die meerkeuzevragen moet je ter plekke laten beantwoorden. Want laat je dat ook buiten de sessie ter plekke, ja, dan kun je daar ook weer...
Nee, snap ik.
Maar terecht, bedoel...
Zij hebben dus een aantal open vragen en dan moet je als inschrijver je om 2 uur 's middags bij de aanbesteden dienst melden, samen met andere inschrijvers tegelijk, neem ik aan?
Nee, niet tegelijk.
Oké, okay. Je moet je daar melden.
Dat zijn de afzonderlijke sessies. Dus een openbare aanbesteding, daarvan weten we ook van, nou ja, als je onder de 10, althans als een grove rekenregel, als je onder de 10 inschrijvers denkt uit te komen, dan doe je openbaar.
Ja. Nee, dat klopt.
En dat betekent wel 10 sessies. Ik bedoel, dat is ook waar je in je planning rekening mee moet houden.
Nou ja, dat lijkt me dus best wel ingewikkeld. Want een inschrijving doet iedereen op hetzelfde moment en levert dat op hetzelfde moment in. Maar dat is dus hier niet het geval. Want, nou ja, 10 is wel heel veel. Maar stel dat je er 4 of 5 hebt, dan ben je zo 2 dagen bezig voordat iedereen langs geweest is.
Ja, dat klopt. Het is ook Leentjebuur gespeeld bij Best Value, hè? Want daar is het een essentieel onderdeel. Met een aantal regels. Nou, de laatste keer dat ik daarmee in aanraking ben gekomen is alweer heel lang geleden. Maar daar is het wel van afgeleid. De spelregels voor dat gesprek moet je vaststellen. Moet je ook nog even beschrijven natuurlijk in je aanbestedingsdocument.
Maar is het even, ja, wacht even, want dat is mij niet helemaal duidelijk.
Oké. Okay.
Is het een gesprek of moet je daar als inschrijver dingen komen uitwerken? Dus dat je er zit, daar vragen krijgt en die moet via een van het systeem moet tikken en moet uitwerken. Of is het een gesprek waarin je dingen beantwoordt?
Het is een gesprek waar je dingen beantwoordt.
Ja, ja,
maar
ja,
dat gesprek voor de juistheid denk ik wel dat je dat moet vastleggen.
Ja. Nou ja, daarom mijn vraag ook of het tegelijk was. Want dan heb ik zo'n CBR, zo'n afrij idee dat je met z'n allen in een zaaltje zit en daar examen zit te doen. Maar het is een gesprek met de aanbestedendienst over jouw inschrijving.
Dit is misschien wel een bijzonder foutje in de voorbereiding bij mij. Volgens mij mag het wel schriftelijk worden uitgewerkt. Krijgen ze daar een zekere tijd voor? En dan moet je 5 zaaltjes reserveren voor die inschrijving.
Ja, want ik lees even het stuk van Theo. En daar staat dat inschrijvende partijen worden uitgenodigd om de deskundigheidstoets op het kantoor van de aanbestedendienst te komen maken. En iedere inschrijver mag 2 personen afvaardigen die minimaal 2 jaar in vaste dienst van het bedrijf moeten zijn. Vooraf aan te tonen met bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten. En deze 2 personen moeten op een niet met het internet verbonden, door de aanbestedendienst beschikbaar gestelde laptop een meerkeuzetoets maken en 3 open vragen beantwoorden.
Oké, dat is dus, ik trek mijn woorden terug dat die Leentjeburg gespeeld heeft bij Best Value.
Ja, want volgens mij heeft Theo ook een hekel aan Best Value. Daar heeft hij heel veel bezwaren tegen.
Dus correctie, belangrijke correctie. Voortschrijdend inzicht. Nee, het moet ter plekke worden ingevuld, inderdaad. En ja, dat moet je technisch ook regelen.
Maar goed, dan wie stuur je dan als inschrijver? Want dan gaat het dus ook nog steeds om het antwoord geven. Ik bedoel, als je een beetje groot bedrijf hebt, heb je een tenderdesk, heb je daar tekstschrijvers zitten die alles weten van je organisatie. Die kun je ook heen sturen. Of wil je dat de commercieel manager gaat die ook goed kan schrijven en er alles vanaf weet?
Ik denk dat je moet zoeken naar een combi. Maar dat is mijn invulling. Je moet zoeken naar iemand die toch redelijk goed kan schrijven. Maar je hebt zeker de inhoudelijke deskundigheid nodig. Want
die heb je nodig, want daar gaat het over. Dat klopt.
Ja, dus daarmee zou je in principe, ja, ik weet niet, de eerste functionaris of dat de tenderschrijver is. Of dat het, ik denk niet dat, mijn persoonlijke mening, ik denk niet dat dat een accountmanager moet zijn. Die schrijft meestal toch niet die voorstellen? Of
nee, die schrijft niet. Dat is meestal de tenderschrijver. En bij ons is het een tekstschrijver. Maar goed, als je wat grote bedrijven hebt, heb je een eigen schrijver en die kan daar dan naartoe gaan. Maar goed, of je dan de deskundigheid hebt die de aanbestedende dienst wil hebben, dat is natuurlijk maar de vraag.
Nou, dat hangt af van je vraagstelling. En nogmaals, dat, misschien is dat een beetje onderbelicht gebleven in die voorbereiding van je aanbestedingsdocumenten. Vraagt dit ook van degene binnen je organisatie. Hè? Als inkoper is het, voor je inkoper is het nieuw. Als inkoper is het nieuw. Maar ook voor de mensen die mee moeten helpen aan die vraag stellen.
Ja.
Nou, is dat tweede deel, die vragen, die open vragen, ja, die zitten meestal natuurlijk ook gewoon in een aanbestedingsdocument al.
Ja.
Hè, het beroemde waar Theo, want die gebruikt vaak, haalt hij er eentje uit, plan van aanpak. Hij zegt, ieder plan van aanpak kan geschreven worden door die tools. En in dit geval, ja, heb je echt die inhoudelijke deskundigheid wel nodig Hoewel je hier ook de tools kunt gebruiken. Maar nogmaals, je zult het wel moeten controleren. En je zult het moeten richten ook op je eigen organisatie.
Ja, maar dat vind ik dus best wel lastig. Want als ik het lees en bekijk, en ik heb het van tevoren ook door zitten lezen hoor, dan krijg je daar gewoon een bepaalde hoeveelheid tijd om die open vragen te beantwoorden. Of even los wie dat gaat doen, of dat de tekstschrijver is, of de commercieel manager, of wie dan ook. Kijk, als je antwoord geeft op gunningscriteria vanuit de inschrijver, dan zet je iets op papier, je denkt erover na, je laat het even liggen, je gaat weer verder, je denkt, oh ja, dit moet er nog bij, je bespreekt het met elkaar. En dan zegt iemand, oh, wacht even, dit moet er nog bij en dit vind ik van belang. En iemand die de aanbestedende dienst goed kent, die zegt van, ja, maar ik weet dat ze dat van belang vinden en dat van belang. En zo kom je uiteindelijk tot een goede tekst. Dat Theo dat een wedstrijdje tekstschrijven noemt, dat snap ik. Maar het gaat mij er ook om dat je de tijd moet hebben om erover na te denken en met een paar man te kunnen bespreken van, ja, wat zijn de punten die we erin willen hebben, waar denken we nog aan? En het zijn vaak zaken waar je opkomt als je het even laat liggen, een nachtje over slapen en dan ga je weer verder en dan zie je het, dat weet jij ook, dan zie je het opeens veel helderder en dan weet je opeens van, oh ja, dit moet erin, dat moet erin. En vandaar ook die termijn, denk ik, tussen, of dat weet ik wel zeker, tussen publicatie en indienen, dat je de tijd hebt om dat soort dingen te schrijven en erover na te denken.
Ja, en voor een deel heb je dat hier dus al gedaan. Maar dat zijn de meetbare gunningscriteria.
Ja, maar die open vragen weet je dus niet.
Nee, de open vragen weet je niet, die krijg je niet vooraf. Nee, dus ja, dat is jouw punt waar ter overdenking van, ja, hoe werkt dat in de praktijk?
Ja, daar ben ik dus wel benieuwd naar. Kijk,
je simplificeert in feite het team wat er aan werkt.
Ja.
Breng je terug tot twee mensen.
Ja, en dat vraag ik mij af. En dan moet je ook nog mensen, begrijp ik, hij wil mensen die in dienst zijn van het bedrijf. Kan ik me iets bij voorstellen. Maar goed, als je niet zo'n groot bedrijf hebt en je hebt niet dat soort mensen die dat kunnen, ja, dan heb je denk ik ook nog wel een probleem. Ik snap zijn redenatie hoor, dat hij geen tekstschrijvers daar wil hebben. En hij heeft ook wel eens van die voorbeelden genoemd dat ze een acteur in huurden om op gesprek te gaan. Dat wil je voorkomen, dat snap ik. Maar ik heb hier wel wat moeite mee.
Ja, die snap ik heel goed. Die snap ik heel goed, want jij huurt mensen in en het zou, ja, als je jouw redenering, jouw reactie terugvertaalt, dan zou dat een beperking zijn, misschien, van MKB-bedrijven.
Ja.
Op bepaalde aanbestedingen.
Die hebben geen tenderdesk, die hebben geen tendermanager, die hebben een accountmanager. Als je soms weet wat MKB is, indienen aan teksten, nou, dat is vreselijk. Die hebben daar gewoon geen handigheid in. Daar moet je hun bij helpen. Als je die daar naartoe stuurt, dat gaat hem niet worden.
Nee, dat klopt.
Maar even los dus daarvan, en nog even, sorry dat ik je onderbreek, maar even los daarvan.
Nee. Vind ik nu niet erg.
Oh, dat is fijn. Los daarvan vind ik echt het argument, en dat merk ik zelf ook als je teksten leest, je moet het even laten liggen, je moet erover nadenken, je moet het kunnen laten bezinken, even met een collega over bellen, hebben we hier nog wat input, hebben we hier nog wat onderbouwing, is dit het? En ja, in bepaald opzicht is dat een wedstrijdje tekst schrijven, maar zo zit ik er niet in. Ik wil graag dat je datgene oplevert wat het bedrijf het beste vertegenwoordigt. En waar alles in staat en compleet is en waarover nagedacht is. En ik vraag me af, alle goede bedoelingen van Theo ten spijt hoor, want ik heb hem heel hoog. Hier heb ik wel wat moeite mee, ja.
Ja, snap ik. En ik zit, dat is een afwijking bij mij, dan gelijk denken van, hoe zou je dit kunnen ondervangen?
Ja,
jij hebt je argumentatie aangegeven. Ja. Zou je het kunnen ondervangen, Octavia, door de tijd op te rekken voor zijn beantwoording? Dus niet kort. Volgens mij heeft Theo geen tijden genoemd.
Nee hoor, nee. Maar je zit er natuurlijk een bepaald. Je zit er niet 3 weken in zo'n hok.
Nee. Dat ga je dan toch
comprimeren.
Comprimeren, ja. Hè? Moeilijk woord. En dat is één. Het tweede zou zijn, als je in plaats van 2, 4 mensen daar neer zou zetten.
Ja.
Het zou iets meer gesprekstof ook opleveren. Dus dan heb je sowieso al meer tijd nodig, want iedereen wil zijn mening, zijn bijdrage leveren. Maar het is interessant om dat ook uit te proberen.
Ja, en wat, ik zit nog even in zijn documenten kijken hoor. Hij zegt, er wordt wel een tijdslimiet gesteld, maar niet eentje die dermate kort is dat het inbreuk heeft op de beantwoording. Je mag geen gebruik maken van je telefoon, 2 personen, geen internet, geen hulplijnen. En de vragen die gesteld worden hebben namelijk een casusachtig karakter. Wat zou je doen als dit of dat gebeurt? Ja, daar moet je natuurlijk de inhoudelijke mensen voor hebben om daar gewoon antwoord op te kunnen geven. En hij zegt, bij de beantwoording gaat het erom inzicht te krijgen in over hoe het bedrijf om zal gaan met praktische problemen in de uitvoering. Het gaat dus niet om kennisvragen, maar juist praktische problemen over de uitvoering.
Ja, aardig feitje waar ik misschien weer overheen gelezen heb, maar ik vind hem wel mooi. Hij noemt het niet, wij hebben het altijd over het beoordelingsteam, hè?
Mm-hmm.
Dat kan trouwens een ander, dat kunnen soms andere mensen zijn dan degene die de aanbestedingsdocumenten hebben opgesteld.
Ja, dat klopt. Opgesteld. Ja, dat klopt.
Ja.
Ja, dat snap ik.
En hier noemt hij het een deskundige commissie. Nou, dan gaat de kostprijs omhoog. Want het zijn allemaal deskundigen. Ze zijn ook allemaal deskundig, ja. Maar ik vind hem op zich wel leuk.
Ja, het is wel een mooie term.
Het is een kwalitatief upgrade van de mensen die gaan beoordelen.
Maar ik moet zeggen, even al mijn commentaar en opmerkingen daar gelaten. Ik vind het wel een heel goed initiatief van Theo om te kijken of het inderdaad niet op een andere manier kan. Of je zijn wedstrijdje tekst schrijven waar ik wat moeite mee heb, of dat inderdaad niet ondervangen kan worden. En elke methode die daar, of elke alternatief wat daarvoor komt, ja, vind ik prima. Ik bedoel, laten we met z'n allen kijken wat handig is.
Ja. Nou, wel even belangrijk om ook nog even te melden, want hij heeft ooit in zijn uitwerking ook frequent asked questions opgenomen.
Ja.
En eentje daarvan is wel belangrijk. De prijs, die wordt op dit moment bij een Europese aanbesteding pas geopend als de beoordeling van de kwalitatieve criteria klaar is.
Ja.
Dat is terecht.
Mm-hmm.
Dat is inmiddels gemeengoed, uitzonderingen daar gelaten. Dat moet je bij deze methode ook doen.
Ja.
Maar het kan wel zo zijn dan dat er in de uitwerking dingen zijn gezegd die impact hebben op die prijs.
Ja.
Daar heb ik even geen...
Weet je Peter, dit zijn dingen... Kijk, het is een eerste voorzet van Theo, wat ik zo straks ook al zei. Ik vind het hartstikke goed dat dit soort initiatieven genomen worden. Dit moet gewoon, als hij er een training over gaat geven, prima. Lijkt me hartstikke interessant.
Dan wordt het verder uitgewerkt.
En moet verder uitgewerkt worden. En dan gewoon, dan krijg je dat eraan geschaafd gaat worden. En dan kunnen we wel eens even zien wat eruit komt. Ik bedoel, prima. Nou, maar ik vind het op zich al leuk dat dit soort initiatieven genomen worden.
Ja, maar hij heeft ook wel geroepen bij die prijs, nog even ter aanvulling, dat van tevoren in dat gesprek ook moet worden aangegeven dat alles wat de inschrijvers vertellen, of antwoorden, binnen de lijst moet zijn die ze hebben opgegeven.
Ja, snap
dus
ik.
Dus niet extra dingen erbij.
Nee.
En dat vind ik ook een hele logische straightforward.
Ja, dat vind ik ook logisch.
Dat is een van de vragen die ik nog wilde behandelen. Buitenlandse inschrijvers vond ik ook een interessante.
Hoe ga je daarmee om?
Nou krijg ik bij reguliere aanbestedingen ook... Ja, ik heb er eentje geloof
ik heb wel eens begrepen. Ik heb wel eens begrepen dat dat alleen gebeurt onder in België. Maar dat het dan, of onder in Nederland, met de grens met België. Omdat daar gewoon in het Nederlands ingediend kan worden.
Ja, nou ja, het is een puntje. Maar hij heeft ook gezegd, alleen bij hele grote aanbestedingen van werken en van de duikboten, noem maar op. Daar is deze methode niet geschikt voor. Dat zegt hij ook duidelijk. Dus je moet hier ook nadenken.
Klopt.
En ik vond het ook wel leuk dat hij ook aandacht schonk aan wie dit niet leuk vinden. Of die dit niet goed vinden.
En
daar noemt hij als eerste groep, daarom wilde ik het toch even noemen, oudere inkopers.
God, Peter.
Ja, Ik weet niet waarom ik dit nou wilde inbrengen. Maar laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik wel herken dat ik... Nou, dit is op een gevaar af. Ik heb het over mijn eigen beroepsgroep. Dat inkopers nieuwe dingen... Daar kijken ze altijd zo van... Nou, moet dat nou?
Ja, dat
inkoopautomatisering, inkoopaanbestedingsautomatisering. Het loopt allemaal net even wat langzamer. Dus de implementatiesnelheid is wat lager. Dus ik vond het leuk dat hij dat genoemd heeft.
Je voelde je aangesproken. Weet je, Peter, het lijkt me een mooie afsluiting van deze podcast. We zitten ook aan onze tijd.
Ja.
En ik denk dat we het wel behandeld hebben van Theo's voorstel. Nogmaals complimenten voor Theo. Ik vind het erg leuk. En ik ben benieuwd, laten we het openhouden naar het vervolg.
Ja, reacties mogen in de comments worden geplaatst bij het bericht.
Ja, lijkt me een goed voorstel. En dan ziet Theo dat ook.
Ja.
Helemaal goed. Dank voor het luisteren. Tot een volgende keer.